Wanneer heb je zelf voor het laatst griep gehad?
Griep? Ik denk een jaar of 4 geleden. Nou, net voor de COVID-pandemie eigenlijk. Dus dat zal dan 2019 zijn geweest. Ja, ik was behoorlijk ziek, ja.
Ik moet echt nadenken. Het is een hele tijd geleden. Wel een lichte vorm van COVID, maar daarna niet. Goed, hè?
Dit is Partners voor Zorg, een podcast geproduceerd in samenwerking met partners van Skipper en Zorgvisie. Mijn naam is Paul Sanders. Een griepje. Veel mensen denken dan een paar dagen ziek, wat rust nemen en daarna ga je wel weer verder. Maar een griepepidemie is meer dan dat. Wanneer het virus zich snel verspreidt, komen veel mensen tegelijk thuis te zitten. De druk op de zorg neemt toe en ook op de werkvloer zijn de gevolgen merkbaar. Vooral kwetsbare mensen lopen extra risico op ernstige klachten. Een griepepidemie laat zien hoe belangrijk gezondheid is voor het goed functioneren van onze samenleving. En daarom klinkt de oproep voor een sterk en doordacht vaccinatiebeleid steeds vaker. Daarover praten we in deze aflevering van Partners voor Zorg, mede mogelijk gemaakt door Sanofi. En dat doen we met twee gasten.
Ja, mijn naam is Marco Goeiebier. Ik werk als intensivist in het Spaarne Gasthuis in het Erasmus MC. En daarnaast doe ik veel onderzoek naar luchtwegvirussen, onder andere de griep.
Leo Bisschops, woordvoerder van Seniorennetwerk Nederland. Een organisatie van senioren, zo'n 180.000 aangesloten leden. Gemiddelde leeftijd ongeveer 75 jaar, lijkt me relevant voor het onderwerp.
Heren, welkom. We gaan praten over een alledaags onderwerp, zou je zeggen. Dat wil niet zeggen dat het niet een belangrijk onderwerp is, maar het is wel een onderwerp wat heel veel mensen bezighoudt, zeker in bepaalde periodes van het jaar. Laten we eerst eens even een vraag beantwoorden die mij altijd heel erg bezighoudt. Ik vraag het maar even aan de medicus hier aan tafel. Wat is het verschil tussen griep en influenza?
Nou, dat is een hele goede vraag. Kijk, eigenlijk is influenza is het virus wat griep veroorzaakt. En omdat het een van de eerste virussen of een van het best onderzochte virus is, wordt vaak de griep gebruikt voor allemaal luchtwegklachten. Maar influenza is een virus wat griep veroorzaakt.
Een patiënt komt binnen met griep. Dan denk je, ik als leek, oké, griep, nou prima, even uitzieken en dan weer naar huis. Maar zo zit het niet, hè? Griep kan veel grotere gevolgen hebben.
Zeker, dus een groot deel zal inderdaad uitzieken en naar huis of helemaal niet in het ziekenhuis terechtkomen. Maar degenen die met influenza in het ziekenhuis terechtkomen, die zijn heel erg benauwd. Als je dan beeldvorming doet van de longen, zie je overal in de longen eigenlijk afwijkingen. Moeten heel hard werken om genoeg zuurstof binnen te krijgen. En vaak lukt dat dan alsnog niet en moeten wij ze gaan ondersteunen om alsnog het zuurstofpeil in het bloed omhoog te houden. Dat kan dan eerst nog zijn met speciale kapjes of neusbrilletjes waar heel veel zuurstof overheen kan worden gegeven. Tot aan dat zelfs mensen onder narcose moeten worden gebracht en de machine het moet overnemen.
En zijn het dan vaak ouderen of zijn het mensen van allerlei leeftijdscategorieën en allerlei gezondheidscategorieën?
Nou kijk, als je dus naar een hele grote groep kijkt, dan zijn het percentueel gezien meestal ouderen met meerdere aandoeningen. Dat wil niet zeggen dat er geen jonge mensen op de IC komen met influenza. Je moet eigenlijk ook een verschil maken tussen puur en alleen influenza, waar mensen heel erg ziek van worden, omdat ze het nog nooit gehad hebben of lang niet gehad hebben, plus influenza wat ze niet kunnen klaren, omdat ze een onderliggende afweerstoornis hebben, waardoor het virus zijn gang kan gaan. En dan is er een derde groep. En dat zijn vaak de mensen die uit verschillende groepen komen, maar vaak toch ook onderliggende aandoeningen hebben. Zoals bijvoorbeeld diabetes. Dat zijn de mensen die influenza hebben gehad, daar behoorlijk ziek van zijn geworden, bijna aan de beterende hand zijn. En dat dan vervolgens een tweede infectie, vaak bijvoorbeeld met pneumokokken of met Staphylococcus aureus, over die beschadigde long heen komt en die eigenlijk het laatste zetje de verkeerde kant op geeft. En dan komen ze op de intensive care terecht.
Een griepepidemie. Hoe ontwrichtend kan zo'n epidemie zijn? En hoeveel impact heeft een zware epidemie?
Ja, dat hangt een beetje per sector af. Maar als ik kijk naar mijn eigen sector, is het natuurlijk dat het ziekenhuis vol ligt. Dat er geen plek is voor mensen die ook het ziekenhuis in zouden moeten. Bijvoorbeeld voor geplande chirurgie. Dus dat je uitgestelde zorg krijgt. Maar buiten het ziekenhuis zie je ook problemen met mensen die niet naar hun werk kunnen. Gemiste productie. Om dan nog maar niet te spreken over de allerernstige, meest ernstig zieke patiënten met de gevolgen van dien.
Kun je ons eens meenemen in een dag van het ziekenhuis als er een flinke griepepidemie is? Waar loop je dan allemaal tegenaan als medicus?
Nou ja, eigenlijk bij de ochtendoverdracht begint het al. Dus de wissel van de diensten hangt een beetje af van welk specialisme, maar rond een uur of 8. En dan zie je vaak al, hoor je dat het huis vol ligt, dat er geen plek is. Dus dat er zeker patiënten het liefst uit moeten, het liefst naar huis. Maar dat er ook al een aantal op de wachtlijst staan. Als we dan kijken in het piekseizoen volgt er voor degenen die daarbij betrokken zijn, de afdelingen, vaak een overleg van bijvoorbeeld een taskforce, de influenza taskforce, om te kijken wat kunnen we doen om toch alle zorg te blijven leveren onder de druk van de toegenomen aantal patiënten op de afdeling.
Ja. Leo, natuurlijk onder jouw achterban, seniorenburgers van dit land, is die griepepidemie natuurlijk een hot issue.
Ja, even de varianten van neem het COVID. Ik herinner me nog, begin maart, 11 maart, ik weet het uit mijn hoofd, waren de eerste verschijnselen in Brabant. En wij moesten toen heel snel alle bijeenkomsten voor senioren aflasten om zeg maar een snelle verspreiding tegen te gaan in een hoogst onzekere tijd. En het nadeel voor senioren is, ja, die bijeenkomsten die ze hebben wekelijks is niet alleen fysiek belangrijk, maar ook mentaal. Ik bedoel, eenzaamheid is dan een belangrijk punt en ook een ziekmakende factor. Dus ja, de maatschappelijke gevolgen voor mijn groep hakken erin.
En als we kijken naar de gezondheidsgevolgen voor je achterban, hoe hard komt zo'n griepepidemie aan bij ouderen?
Het is moeilijk in te schatten. Wij houden daar zelf als organisatie geen gegevens van bij. Hè? Dat gebeurt bij het RIVM. Dus zaken als oversterfte die zijn niet te controleren. Ik heb weer laatst cijfers gezien over de oversterfte als gevolg van de COVID. Dat ligt er niet om, maar wij hebben geen gegevens erover. Nee.
Maar als je om je heen kijkt, je spreekt natuurlijk veel mensen.
Ja, dat is, bij COVID was dat lokaal verschillend. Het begon in Brabant. Ik ken een gemeente in de buurt van Geemert, van Erp, waar het echt epidemisch was. En de hele sociale cohesie daar ter discussie stond. Nee, dat was echt erg. Ja. En dat is ook traumatisch, omdat mensen het verder niet meer vertrouwen. Dus het is niet alleen de ziekte, maar ook de omgangsvormen slijten daardoor. Ja.
Marco, je hebt net al eventjes verteld wat de gevolgen zijn van zo'n epidemie. Zijn we daar eigenlijk als maatschappij goed op voorbereid?
Ja, dat is een hele brede vraag natuurlijk. Ja. Is dat, ik denk wel dat er...
Laat ik hem wat kleiner maken, die vraag. Bijvoorbeeld een ziekenhuis. Is een ziekenhuis goed voorbereid op een aankomende griepepidemie? We hebben er net eentje gehad. Er komt er vast wel weer eentje aan ergens.
Nou, als ik kijk voor ons naar de laatste griepepidemie, waren we best redelijk goed voorbereid. Er is uiteraard weer te leren van hoe we het aangepakt hebben. Het probleem is ook wel dat elk jaar is een beetje anders. En er spelen heel veel verschillende factoren. En waarbij nogmaals echt de piek is nu de griep, de influenza. Maar daarvoor heb je bijvoorbeeld RSV wat terugkomt. Daarna HMPV, humaan metapneumo. En het gaat eigenlijk om, de klachten zijn hetzelfde. Je medewerkers zijn ook een probleem. Je medewerker bekoorts, melden zich ziek, komen thuis. Daardoor moet je ook reduceren in je bedden. En de patiënten komen met in het piekseizoen met klachten van het virus zelf. Maar wat we ook niet moeten vergeten is dat die infecties zelf, die er misschien niet direct toe zorgen dat de patiënt in het ziekenhuis komt, in de weken daarna ervoor kan zorgen dat onderliggende chronische aandoeningen ontregeld worden. Ik denk dat het effect vele malen groter is dan dat we ons beseffen.
Ja, kortom, een griepje is niet zomaar een griepje. Het kan hele grote gevolgen hebben. We gaan het later in deze podcast hebben over het vaccinatiebeleid wat er in Nederland is. En hoe dat misschien wel beter moet, anders moet. Of in ieder geval gerichter moet ook op bepaalde doelgroepen. Maar laten we eerst naar de eerste stevige stelling gaan van deze aflevering. Ik ga deze aan jou stellen, Marco. De overheid onderschat structureel hoe ontwrichtend een zware griepepidemie kan zijn.
Absoluut, ja. Zelf doen we daar veel onderzoek naar om goed te kijken wat nou echt de druk is op de zorg in de verschillende seizoenen, de verschillende jaren. En ook hoe zich dat herstelt na de COVID-pandemie. Want tijdens de COVID-pandemie hebben we geen griep gezien. Dus dat is ook heel belangrijk om te beseffen. En dat daarna het terugkeren van influenza, het eerste seizoen, het eerste echte influenza seizoen weer was een hele heftige. Het wisselt per jaar. Er zijn allemaal factoren die daarbij spelen. En ik denk dat het heel belangrijk is om te onderzoeken welke factoren dat zijn en hoe we die kunnen beïnvloeden.
Leo, als ik deze vraag even aan jou mag stellen. Welke problemen ondervinden ouderen eigenlijk tijdens zo'n griepepidemie?
Nou, die liggen op twee terreinen, denk ik. Eén is op medisch terrein. Moet ik me laten prikken? Wat zijn de gevolgen ervan? Wie verschaft mij de beste uitleg? Is dat mijn huisarts? Is dat de GGD? Zijn dat de media? Zijn dat mijn eigen club? Dus de vraag van wat zijn de gevolgen en hoe kan ik die vermijden? Met name op dat terrein. Het andere terrein is van contacten. Moet ik thuis blijven? Moet ik voorzichtig zijn? Kan ik mijn kinderen nog bezoeken? Kleinkinderen over de vloer laten komen? Dat soort vragen. Maar de eerste vragen, die vind ik vooral het meest indringend, omdat dat te maken heeft met laat ik me vaccineren of niet. En ik merk dat daar de publieke discussie voor senioren moeilijk volgbaar is.
En waarom is het een discussie?
Omdat die gemêleerd is. Omdat ik ook merk dat zelfs een overheid die vroeger toch via Postbus 51 spotjes de waarheid in pacht dacht te hebben, minder betrouwbaar is in de voorlichting. Het is veel meer je omgeving, het zijn de trendsetters, het zijn de sleutelfiguren, het zijn de boegbeelden van allerlei soort, waar mensen op moeten kunnen vertrouwen dat die correcte informatie geven. En dat is in toenemende mate hoogst verwarrend. Misschien komen we straks nog even op terug op wat voor manier we rond vaccinatie daar problemen ervaren. Maar ik merk dus dat de betrouwbaarheid van informatie, specifiek medische informatie, heel lastig is.
Marco, hoe zie jij dat?
Ja, ik ben het er wel mee eens eigenlijk. Wat ik merk in mijn directe omgeving bij mensen die in aanmerking komen voor de griepprik, als je vraagt van joh, heb je hem gehaald? Dan krijg ik toch vaak het antwoord van nou ja, ik heb het een paar jaar geleden een keer gedaan en toen kreeg ik juist de griep. Dan antwoord ik altijd, nou, maar blij dat je hem toen toevallig gehaald had. Maar dat blijft toch een beetje leven, dat de prik niet nodig is of niet werkt. En ik denk dat de informatievoorziening daarom kan best wel wat duidelijker. Er is een studie ook in Denemarken geweest die laat zien dat als je mensen echt gewoon een brief stuurt met u komt in aanmerking voor de griepprik, als u dat niet doet, heeft u zoveel procent risico op dit, zoveel procent risico op dit en zoveel procent risico op dat. Echt heel hard. En dan noemen ze zelfs tot aan een hartinfarct, tot aan overlijden, dat de uptake dus de van die griepprik vele malen omhoog gaat.
Informatievoorziening is dus heel belangrijk.
Ja, en niet te soft, zeg maar.
En niet te soft, inderdaad. Nu weten we dat tijdens de COVID-periode is er heel veel informatie op mensen afgevuurd. Is er een streng beleid gevoerd, social distancing. Kortom, iedereen wist precies wat hij wel of niet zou moeten doen om te voorkomen dat je dat COVID-virus zou krijgen. Zou zo'n griepepidemie eigenlijk ook op zo'n manier moeten worden aangepakt? Een beetje op de manier zoals destijds de pandemie is aangepakt?
Ja, dat denk ik dan weer niet. Hè? Want we zien ook bijvoorbeeld dat RSV voor grote problemen kan zorgen bij ouderen. Die gaat een beetje voor het griepseizoen. Na het griepseizoen krijg je influenzaseizoen krijg je HPV. En dan misschien dat SARS-CoV-2 COVID wel het hele jaar nu doorgaat. Dus dan zouden we eigenlijk het hele jaar door social distancing moeten uitvoeren. We weten ook dat het werkt om de besmetting omlaag te brengen, maar het heeft ook zoveel andere gevolgen. Ik denk daarom dat ik kijk ernaar als intensive care specialist en een beetje achtergrond in de virologie. Maar er is zoveel meer om rekening mee te houden. Hè? Pedagogisch, economisch, ga zo maar door. Dus ik denk dat daar niet je antwoord ligt in dezelfde maatregelen als we in de piek van de pandemie hebben gedaan voor elke virusuitbraak.
Hoe belangrijk is een goed vaccinatiebeleid voor het bestrijden van de griep?
Ja, misschien wel het allerbelangrijkste.
En hoe zit dat vaccinatiebeleid op dit moment in elkaar in Nederland?
Het vaccinatiebeleid op dit moment loopt via de huisartsen en is vooral gericht op risicogroepen. Dus mensen met onderliggende aandoeningen of vanaf een bepaalde leeftijd.
En hoe goed werkt dat vaccinatiebeleid?
Nou, ik denk dat daar nog wel winst te behalen is, absoluut.
Op welke terreinen?
Ik denk dat zelf ben ik heel erg overtuigd dat je vaccinatie laagdrempelig moet maken, toegankelijk. En vooral, mensen hebben genoeg te doen. En het moet niet op een bepaald tijdstip, op een bepaalde plek. Dus ik denk de toegankelijkheid van vaccins, daarnaast een goede informatievoorziening.
We gaan het zo meteen hebben over hoe dat vaccinatiebeleid het beste kan worden ingericht in de toekomst, zodat iedereen zoveel mogelijk gevrijwaard kan worden van griep. Maar we gaan nog even naar de volgende stevige stelling. Leo, deze is voor jou. Ouderen betalen tijdens de griepepidemie de hoogste prijs en ze worden door de samenleving onvoldoende beschermd.
De hoogste prijs, als dat is in de zin van ziekte en mogelijk overlijden, ja. Maar ik vind het de tweede deel van je stelling vind ik belangrijker, dat ze onvoldoende beschermd worden. We kunnen het, maar we doen het niet. Althans niet in die mate dat wij dat zouden kunnen. En dat vind ik tragisch. Als ik even kijk naar de vaccinatie voor griep, maar ook voorbeelden als de gordelroosvaccinatie. We kennen de effecten, pneumokok, hetzelfde, RS-virus. We kennen de effecten, de positieve effecten. We hebben hele goede mogelijkheden ook om combinatievaccinaties mogelijk te maken. Maar we hebben geen goed onderliggend vaccinatiesysteem.
We gaan het hebben over de oplossingen. Hoe moet het anders? Hoe moet het vaccinatiebeleid anders? Marco, als ik de eerste even aan jou mag vragen. Voorlichting en beschikbaarheid. Zijn dat twee sleutelwoorden?
Ja, absoluut.
In welke zin?
De voorlichting kan beter, kan gerichter. En moeten er gewoon duidelijk over zijn. De beschikbaarheid kan vele malen makkelijker en minder gefragmenteerd. Je gaat voor je reizigersvaccin naar een travelclinic. Je gaat voor je COVID-vaccin naar de GGD. En voor je griepvaccin naar de huisarts. Dat is onnodig lastig.
Zou er zoiets moeten komen als een soort van vaccinatiecentrum? Of één plek waar je al je vaccinaties haalt? Of het nu voor je vakantie is of tegen de griep?
Ja, misschien is zo'n plek wel iets waar je, als je onderliggende aandoeningen bent, sowieso wel vaker naartoe moet. De apotheek. Ik zie in landen waar vaccinatie naar de apotheek is gebracht, zie je vaak een, niet overal, maar de meeste landen zien een toename in vaccinatiegraad. En ook een toename in tevredenheid over. Het is makkelijk. Je komt je pillen halen voor je onderliggende aandoeningen. En de apotheker zegt, joh, je hebt deze aandoeningen, dus kom je in aanmerking voor deze prikken. Ga even zitten.
Ja. Ja, het klinkt heel simpel, hè?
Ja,
nou, waarom is dat niet zo geregeld in Nederland?
Kijk, ik ben natuurlijk geen beleidsmaker ben opgeleid als intensivist. Dan denk je vaak in snelle, pragmatische oplossingen. Maar oprecht, ik heb presentaties gezien van organisaties in Portugal waar dit heel goed werkt. Maar ook, en er zijn heel veel dingen waar we podcasts over kunnen maken die niet goed zijn aan de VS. Maar de toegankelijkheid van vaccinaties daar is wel. Hè. Er staan hangen reclameborden buiten als het seizoen begint met, joh, heb jij je griepprik al gehaald? Loop er even naar binnen. Hij ligt hier voor je klaar.
En werkt het daar? Zijn er aantoonbaar minder griepgevallen, verhoudingsgewijs natuurlijk, in bijvoorbeeld Amerika dan in Nederland?
Nou, dat is moeilijk te vergelijken. Okay. Ook met de seizoenen en zeker nu met, speelt nu heel veel daar over vaccinaties in Amerika. Dus dat is misschien niet de allerhandigste. Maar toen ik daar 10 jaar geleden voor het laatst was, toen leek de toegankelijkheid heel goed. Wat je daar wel ziet bijvoorbeeld ook in de zorg, is dat je een hele hoge vaccinatiegraad hebt. En wat ik wel weet van studies die gedaan zijn, wel voor de COVID-pandemie, is dat de uitval van zorgpersoneel daar lager is.
Leo, ik heb het aan Marco gevraagd. Wat moet er anders? Wat moet er volgens jou anders aan het Nederlandse vaccinatiebeleid?
Nou, ik ben het met jou eens dat met name de voorlichting wel een agressief toontje kan hebben. Dat is één. Het tweede is, ik denk dat het belangrijk is om te kijken op wat voor manier niet alleen we ons richten op de inhoud van de informatie. Dit is het. Dit zijn de gevolgen. Als je het niet doet, dit wel. Omdat dat niet de enige factor is waar mensen zich op oriënteren, maar het is ook de context. Ik zei net, de overheid is minder belangrijk aan het worden. Kijk meer naar figuren die helpen om die boodschap op een goede manier uit te kunnen dragen. Even een voorbeeld. Ik zit hier toevallig tegenover een intensivist. Ik heb mij laten prikken voor mijn achterban van 180.000 mensen door mijn eigen zoon, intensivist. Snap je? Ik zeg niet dat ik de waarheid in pacht heb, maar wij moeten ook kijken op wat voor manier we ondersteunende informatie in de zin van boegbeelden, betrouwbare mensen enzovoort meer inzetten om ons vaccinatiebeleid op een hoger niveau te krijgen. Maar dat doen we veel te weinig.
Maar moet ik dan bijvoorbeeld denken aan een vaccinatie-influencer?
Bijvoorbeeld, ja. De wereld werkt nou eenmaal zo. En als er een voetballer die betrouwbaarheid kan krijgen, ik noem het een actueel voorbeeld, om dat zo te doen. Het hoeft niet Leo Bisschops te zijn die zich door zijn eigen kinderen laat prikken. Maar wij moeten het daar veel meer in zoeken, omdat ik denk dat het werkt.
Ik denk dat bijvoorbeeld Ted van Essen is daar een mooi voorbeeld van. Die doet heel erg zijn best en brengt eigenlijk altijd overal waar die gevraagd wordt dit onderwerp ter sprake. Maar ik ben het volledig mee eens. Ik denk ook dat er een meer positieve attitude richting vaccinatie absoluut nodig is.
En ik heb denk ik ook nog het signaal gekregen dat ook de eigen huisarts daar wat actiever in mag worden. Dat die als mensen voor hun mogelijkheid staan om een griepprik te krijgen, zich wenden tot de huisarts van ik moet een prik krijgen, wat vindt u? Dat die rol, hoeft hij het niet zelf te geven, maar dat die rol actiever kan zijn. Dat de mensen die het behoefte aan hebben, die aarzelen en die melee van tegenstrijdige berichten, want een huisarts is betrouwbaar.
Heeft het vaccineren ook wel een beetje last van een soort van imagoprobleem?
Absoluut. Absoluut.
Mensen zijn bang voor vaccinatie. Men weet niet wat er in je arm gaat en doen het dus maar liever niet.
Ja, ik was pas op een expert meeting over vaccinaties en waarom de uptake dalende was. En ik keek om me heen aan die tafel en er zaten allemaal medici of vaccin-experts. En we zaten elkaar uit te leggen dat het belangrijk was om te vaccineren. En ik denk dat heeft niet zoveel zin. Iedereen hier aan tafel is al overtuigd. Ik denk dat we juist moeten gaan kijken naar mensen die ervaring hebben in de social sciences. Wat speelt hier nou? Want ik vind het zelf heel erg interessant, maar ook onbegrijpelijk dat er heel veel discussie is, bijvoorbeeld over een luchtwegvaccinatie van je ouders. Oma, dat je daar stellig over kan uitspreken dat je dat misschien niet nodig vindt. Maar op het moment dat je naar de andere kant van de wereld reist, met geen enkel probleem je vol laat prikken met vaccinaties voor ziektes die misschien veel minder voorkomen. Dus ik snap dat die verdeling niet. En die attitude richting routinevaccinaties vind ik opmerkelijk.
En heeft het dan puur echt met informatievoorziening te maken? En met wie het zegt misschien ook wel?
Ja, er is natuurlijk ook wel echt heel erg veel gebeurd. Hè? Ja. En ik zeg altijd van begin veel praatjes met voor 2019 kon ik van alles over virussen vertellen. En nu is iedereen een beetje viroloog. Iedereen heeft ook informatie. We hebben een artikel gepubliceerd net voor de pandemie. Wat nou barrières zijn voor vaccineren. En dan zie je dat vaak mensen zijn dat ze één onderschatten. En twee toch bang zijn voor de bijwerking. Dat zijn allemaal dingen die je kan uitleggen. Ik denk waar we nu meer naar moeten gaan kijken is al die andere informatie die er ook is. Het is niet alleen maar van als je je griepprik niet haalt, dan heb je een kans om op de intensive care bij mij te komen en zelfs misschien te overlijden aan griep in je longen. Er is zoveel meer. Dus bij het gezond ouder worden, bij het ouder worden zonder al te veel complicaties, hoort te voorkomen dat je elk jaar een paar weken eraf ligt met luchtweginfecties. En dat zit hem ook in combinatie. En niet te veel focus ook op één ziekteverwekker, maar op de preventie die er is, optimaal inzetten.
Leo, dus betere informatievoorziening. De informatievoorziening moet ook gebalanceerder zijn. Hè? Alle aspecten van het vaccinatiebeleid moeten over het voetlicht worden gebracht. Wie moet daarin het voortouw nemen? Om dat voor elkaar te krijgen.
Op dit moment de overheid. Omdat ik denk dat als we kijken naar al die uitvoeringsorganen, de GGD, RIVM, de Gezondheidsraad in zijn adviserende rol, dat al die lijnen komen bij elkaar bij een overheid die, het is echt de tijd daarvoor hoor, die zegt van wij gaan, en dan pak ik het toch weer analoog aan de manier waarop wij de vaccinatie voor kinderen hebben ingeregeld, gaan wij een coherent vaccinatiebeleid voor volwassenen organiseren. En dan komen die punten terug van pittige, goede, deugdelijke informatie. Gebruik ook meer andere dan overheidsinformatie. Pak ook boegbeelden, wie het ook zijn. En het derde punt wat mij betreft is nabijheid. Want dat is heel belangrijk om de vaccinatiegraad ook omhoog te... Het is toch schandalig dat we met alle kennis die we hebben... Ik zal geen exacte cijfers noemen, Marco, maar ik dacht dat de vaccinatiegraad van senioren op dit moment op 60% ligt. Nou, dat is 40% te weinig.
Ja.
We gaan het even hebben over een idee wat jij hebt over het herinrichten van het vaccinatiebeleid. En dan met name ook zeg maar ja, de gelegenheid, de plek waar mensen een vaccinatie of in ieder geval informatie kunnen krijgen over zijn vaccinatie. Jij pleit eigenlijk voor een soort consultatiebureau voor ouderen. Kun je dat eens uitleggen?
Ja, dat klinkt wat belegen. Maar in de loop van het gesprek is ook wel duidelijk dat de mogelijkheden van vaccinatie, met name voor volwassenen, die zijn enorm. Die kunnen zelfs spectaculair worden. En wat we dan zien op dit moment, dat is dat die vaccinatie voor senioren is eigenlijk een soort lappendeken. Zo wordt die ook in de officiële stukken genoemd. De ene mogelijkheid wordt gebreid aan de andere. En ik denk dat we nou toe zijn aan een systeem wat lijkt op het systeem wat we hebben voor onze jonge kinderen, van 0 tot pakweg 15, 16 jaar. Waarin we heel dichtbij één plek hebben waar die vaccinatie gegeven wordt. Maar dan niet alleen de vaccinatie, maar ook opvoedingsvoorlichting, zoals we dat krijgen. En dan krijgen we een plek in de wijk voor senioren. Je kunt zeggen voor volwassenen. Een samenwerking tussen GGD, apothekers en huisartsen, waar op één plek niet alleen de vaccinaties gegeven wordt, maar ook zeg maar voorlichting voor senioren op het terrein van valpreventie, op het terrein van voeding, op het terrein van ouder worden met gebreken. Zodat je heel dichtbij een plek hebt die, als je vragen hebt, breder dus dan alleen vaccinatie, analoog aan wat we hebben bij de ouders voor jonge kinderen, gaat het niet alleen om de DKTP-prikken, maar gaat het ook om ondersteunende vragen. Als we dat krijgen, bouwen we een systeem wat bereikbaar is, betrouwbaar en breed.
Een centrale regie, een centraal punt.
Absoluut.
Ben je het daarmee eens, Marco?
Ja, ik vind dit een briljant voorstel. En ik denk juist door het breder te trekken en vaccinatie inderdaad bij zaken als gezonde voeding en valpreventie te brengen, zal ook de vaccinatiegraad omhoog gaan.
Ja.
En een neveneffect is ook dat de verschillende informatiestromen die we nu hebben, de registratiestromen, dat kwam wel laatst in het Kamerdebat ook naar voren, dat die uiteindelijk op één manier in Nederland gerealiseerd zullen worden. Want dat is ook een handicap. Hè?
Ja.
RIVM, huisartsen, GGD, aparte registratie. Voeg dat ineens. Is beter voor de zorgverstrekker en beter voor de klant.
Ja, en ook beter voor de portemonnee. Want zo'n punt moet ingericht worden. Het kost geld. En wie gaat dat betalen? Ik hoor de discussie nu alweer beginnen.
Ja, nou kijk, als we kijken naar de grote studies die nu gedaan worden met vaccinatie bij ouderen of mensen met meerdere aandoeningen, dan zie je al heel snel dat het enorm kostenbesparend is. Hè? Want je voorkomt ziekenhuisopnames. En als iets duur is en waar we problemen mee hebben, capaciteitsproblemen mee hebben, zijn het langdurige ziekenhuisopnames.
Ja, dus eerst investeren en dan uiteindelijk geld besparen.
Exact.
Leo, wat is het eerste wat jij zou aanpakken als het gaat over het Nederlandse vaccinatiebeleid, als het gaat over griep?
Eerst belangrijke vind ik het aanwijzen van een instantie, een orgaan. En daar doe ik dus mee. In mijn geval zou ik kiezen voor een GGD... die in het kader van haar wettelijke verantwoordelijkheid... voor de publieke gezondheid daar een centrale functie moet hebben. En hoe die dan vervolgens dat beleid vormgeeft... in samenwerking met de apothekers. Ik zie dat apothekers veel meer lef hebben om achter hun... tafel vandaan te komen en een zeer dienstverlenende houding innemen. De huisartsen, dan moet je eens kijken op wat voor manier zij hun taak op het terrein van de publieke gezondheid wel of niet willen invullen. Ze willen wel prikken geven, zeker bij kwetsbare patiënten. Maar ik merk een zekere afstandelijkheid als het gaat over de rol van huisartsen in een bredere publieke gezondheid. Dan zeggen ze, nee, wij zijn specifiek voor het zorgterrein. Dus er zijn een aantal hobbels waarvan ik zeg, daar moet je doorheen. Je moet toch een centrale regievoerder in deze discussie gaan aanwijzen... die het niet hoeft te monopoliseren en zeggen, wij gaan dat doen. Apotheken blijven op je plek en huisartsen ook. Nee, je moet kijken op wat voor manier je die dienstverlening... op een betere manier kunt organiseren. Inclusief de registratiestromen, want die zitten nu ook bij de verschillende aanbieders. De GGD heeft een eigen registratie via het RIVM. Huisartsen hebben een eigen registratie en dat loopt niet goed. Maar dat is het eerste wat in mij opkomt. Dat was jouw vraag, wijs een orgaan aan. En we hebben laatst een ronde tafelbijeenkomst gehad in de Tweede Kamer. Heel goed dat de GGD zelf zei, wij zijn bereid om daar een rol in te spelen. Duw het nog een beetje die kant op.
Wanneer staat de volgende griepepidemie weer voor de deur?
Ja, nou,
is de planning?
Ja, de planning. Meestal beginnen ze een beetje eind november, begin december van dit jaar. De piek januari, februari. Soms wat eerder. Even een paar maanden wachten.
Laten we hopen dat de volgende griepepidemie een beetje meevalt voor iedereen. Tot zover deze aflevering van Partners voor Zorg, mede mogelijk gemaakt door Sanofi. We spraken over een alledaags onderwerp, maar met grote gevolgen, en hoe een beter vaccinatiebeleid een oplossing kan zijn voor het beperken van de schade door de griep. Dat deden we met Leo Bisschops, woordvoerder van seniorennetwerk.nl, en Marco Goeiebier, intensivist en onderzoeker aan het Spaarne Gasthuis en het Erasmus MC. Beide heren, bedankt voor jullie bijdrage in deze podcast, en u thuis, bedankt voor het luisteren. Dit was Partners voor Zorg. Wil je meer horen? Dat kan natuurlijk. Via zorgvisie.nl, skipper.nl of je favoriete podcastplatform. Daar vind je de andere afleveringen van Partners voor Zorg. En natuurlijk nog veel meer interessante podcasts.